De Heer is waarlijk opgestaan.
Amen.
Hij leeft.
Amen.
Zegt het voort.
Amen.
Zegt het voort, toch? Dat is toch goed nieuws wat we door mogen vertellen aan anderen, wat we elkaar mogen vertellen vanmorgen, dat Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En eigenlijk in de liederen die we gezongen hebben, hebben we al een preek of zes gehad volgens mij. Met als je de inhoud van die liederen, de woorden die we gezongen hebben, dat zijn zulke inhoudsvolle woorden eigenlijk. En dat ene zinnetje van dat in het graf de strijd gevoerd is. Dat Jezus opgestaan heeft. De dood is overwonnen. Hij is waarlijk opgestaan. Gisteren was het, wat ze dan wel noemen, een stille zaterdag. En als het goed is, komt er ook nog een slide ergens. Jezus leeft, zegt het voort. Was gisteren. Toen kwam er een heel mooi plaatje langs. En dat was van Sophie, die stuurde dat langs via de gebedsapp volgens mij. En daar staat op, wie de roep van gisteren heeft gehoord en de stilte van vandaag heeft begrepen, wil niet meer zwijgen over morgen. En ik vond het eigenlijk zo mooi dat we juist ook, we hadden vrijdagavond onze Goede Vrijdagdienst en toen zijn we eigenlijk in stilte naar huis gegaan. En sommigen beleven dat heel mooi, sommigen die vinden dat minder. Maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi om echt de stilte in te gaan. En echt te luisteren naar, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Dus te luisteren naar God. En ook eigenlijk in de stilte afwachten van wat gaat komen. En na de dood van Jezus bleven de discipelen eigenlijk in verwarring achter. En ze vroegen zich misschien ook wel een beetje af van, waar is het nou allemaal fout gegaan? Want Jezus was toch de Messias. En nu is hij dood. Hij is weg. En hij heeft wel gezegd van, ik ga weer opstaan. Maar waarom doet hij dat niet gelijk? Dat kan Jezus toch? Hij kan toch gewoon zeggen van, nou dan ga ik opstaan uit de dood. En dat hebben veel mensen ook. We hebben soms moeite om de stilte te begrijpen. En eigenlijk is die stilte nodig om ook het lijden en het sterven en de reden van het kruis goed te begrijpen. En het is eigenlijk een soort onmenselijk iets. Het is ook een heel wonderlijk iets. Maar Jezus is voor ons gestorven. En in deze tijd worden we zo overstemd door zoveel geluiden in de wereld, zoveel onrust, zoveel oorlog, zoveel verwarring. En dan is het soms ook juist moeilijk om echt te luisteren naar wat God zegt, te luisteren naar zijn stem. En ook te luisteren naar het paasverhaal. Om het paasverhaal, het verhaal van de opstanding, op ons in te laten werken. En zoals ik al zei, sommigen zeggen dan van, had Jezus niet gewoon op kunnen staan? Had hij zichzelf niet kunnen redden? Had hij de kruisiging niet kunnen ontlopen? Maar de sterven van Jezus was niet vanwege de onmacht van God, maar vanwege de ernst van de situatie, van de zonde. En de noodzaak van een offer. Iets dat iedere Jood en iedereen die leefde in die tijd zal hebben begrepen. Hier moet een offer gebracht worden. En dat is ook weer iets wat we in onze tijd wat minder snappen. Dat er een offer gebracht moet worden. En het onderstreept de serieusheid van de situatie. En Jezus is deze weg gegaan vanuit zijn liefde. Vanuit zijn liefde voor ons. En ook vanwege zijn afkeer en zijn haat van de zonde. Het volkomen offer moest gebracht worden. En daar staan we bij stil met Pasen. Als we naar elkaar uitroepen van, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Daarom was het Goede Vrijdag. Maar daarom was het ook de stilte van Stille Zaterdag, om dat op ons in te laten werken, om God weer de gelegenheid te geven om echt tot ons hart te spreken van wat er gebeurd is. Zodat we vandaag ook weer kunnen zeggen van, Hij is opgestaan. De dood overwonnen, de prijs betaald. Vanmorgen wil ik een aantal versen met jullie lezen uit Matteüs, Matteüs 28. En we hebben de vrijdagavond hebben we vooral Matteüs 27 met elkaar gelezen en overdacht een aantal onderdelen daarvan, een aantal stukjes daarvan die ons echt aanspraken hebben we met elkaar gedeeld. En dan is het eind van Matteüs 27 en daar wordt Jezus begraven. En dan zijn het Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daarachter. Dat is het laatste vers eigenlijk van Matteüs 27. En je vraagt je dan af, waarom gingen ze daar zitten? Waarom gingen ze niet gewoon naar huis? En staat er niet bij met zoveel woorden. Het zou kunnen zijn dat ze aan het rouwen waren, dat ze verdriet hadden. En dat ze daar bleven bij het graf. Het kan ook zijn dat ze wilden voorkomen dat het lichaam gestolen zou worden. Dat het graf leeggeroofd zou worden. Zoals in die tijd gebruikelijk was. Vooral als er allerlei kostbaarheden mee begraven waren in zo'n graf. Of misschien hadden die vrouwen wel gehoord wat Jezus gezegd had. Dat hij op zou staan. Dat hij de dood zou overwinnen. Ik geloof misschien wel dat laatste. Staat er niet bij, maar ze hadden wel goed naar de boodschap van Jezus geluisterd. En God had het gezegd. Ook in het Oude Testament, op zoveel plaatsen, wordt het voorspeld. Vanmorgen stuurde onze broeder Jim nog een mooi vers door uit Zacharia. Zacharia 14, vers 9. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. En dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Hij zal koning zijn. En Jezus had het ook zelf gezegd tegen zijn discipelen, dat hij zou sterven en weer op zou staan. Die vrouwen, die wisten wat er zou gaan komen. Die zaten gewoon te wachten op het wonder. Die zaten te wachten tot Jezus op zou staan. We gaan lezen het verhaal van de opstanding in Matteüs 28. En we beginnen bij vers 1. En de volgelingen van Jezus, dat waren mannen en vrouwen, die gaan eigenlijk door een soort emotionele rollercoaster. En ze hebben al die dingen net meegemaakt. Het is gewoon voor hun ook een hele emotionele tijd. Matteüs 28, vers 1. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Dus die avond daarvoor, of na de begrafenis, waren ze daar gebleven. Ze waren dan waarschijnlijk toch naar huis gegaan. Of misschien waren ze wel in die tuin gebleven. Dat staat er niet bij. Maar plotseling begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Dus daar was het werk van de engel was gedaan. De steen wegrollen en hij ging rustig zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. Er waren inmiddels ook bewakers daar bij het graf. Dat hadden we ook eerder nog kunnen lezen. En die bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. En de engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Dus die engel weet het, dat ze naar hem op zoek zijn. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Die engel die rolt die steen weg van het graf. Maar Jezus was al niet meer in het graf. Jezus was al opgestaan. En het was eigenlijk om te laten zien van, kijk maar, het graf is leeg. Ik vind het altijd zo mooi als Jaap en Anneke dat wel eens vertellen over hun tijd in de graftuin waar ze nu ook zijn. En dat ze dan mensen rondleiden daar in Jeruzalem en dan gaan ze het graf bezichtigen. En dan komen mensen het graf weer uit en dan zijn ze heel teleurgesteld. Dan zeggen ze van, maar er is niks te zien in dat graf. Ja, dat klopt. Het graf is leeg. Hij is opgestaan. Hij leeft. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hem, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten. Dat moet iedereen weten. Dat is goed nieuws. Zegt het voort. Hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Eigenlijk een beetje zoals door de eeuwen heen zijn het de vrouwen die als eerste geloven. Dat is ook wel een beetje een traditie. Dat zie je ook toch vaak tot vandaag de dag aan toe. Dat de mannen wel eens meer moeite hebben met het wonder geloven dan de vrouwen. En ze hebben daar gezeten, ze hebben zitten wachten en nu wordt hun wachten beloond. De engel komt en vertelt hun, hij is opgestaan. Maar waar is Jezus dan? Waar is hij gebleven? De bewakers die vielen als dood neer. Die hadden natuurlijk ook een probleem, want die hadden de verantwoordelijkheid om dat graf te bewaken. En ze konden wel teruggaan naar hun opdrachtgevers, maar niemand zou geloven dat Jezus weg was, terwijl ze daarvoor dat graf stonden. Maar ik denk dat ze ook wel neervielen als dood vanwege die engel die daar kwam met licht en met majesteit. De engel die spreekt tegen de vrouw en die geeft hun eigenlijk de uitleg van wat er gebeurd is. Hij is opgestaan zoals hij beloofd heeft. De profetieën zijn vervuld. Maar ook ga het andere vertellen. Zeg het voort. Dit is goed nieuws. In vers 8 lezen we ontzet en opgetogen. Dus ze waren ontzet, maar ze waren ook blij. Verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. En op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. En eigenlijk het eerste wat Jezus zegt na zijn opstanding is, zeg het voort. Ga het de discipelen vertellen, ga het anderen vertellen, want dit is goed nieuws. Jezus is opgestaan. Wees niet bang. Dus Jezus die stuurt de discipelen naar Galilea. Dat is waar hij ook opgegroeid is. Waar heel veel van de wonderen ook gebeurd is. En eigenlijk veel van de volgelingen van Jezus zijn ook in dat gebied. En we zien hier het eigenlijk vanaf de opstanding. Dat zegt het voortplan van Jezus al in beweging gezet wordt. Vers 11. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Dat waren die bewakers die als dood neergevallen waren. En daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de gouverneur ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buitenschot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. We hebben hier een mooi staaltje van fake news. Er zijn een aantal mensen die gaan, bewakers, die komen daar. En dan wordt de waarheid die wordt verdraaid. Ze zeggen, ja, dat verhaal van die opstanding, dat moeten we de kop indrukken. Want dat kan niet waar zijn. Gaan jullie een ander verhaal vertellen. En hier heb je wat geld, wat zwijggeld. Ze worden eigenlijk omgekocht om een ander verhaal te vertellen. En er staat er hierbij dat dat verhaal tot de dag van vandaag nog rondgaat. En dat is het probleem met valse waarheden. Mensen gaan ze geloven. Een valse waarheid die kan soms heel lang en heel hardnekkig rondgaan. En dat zien we ook vandaag de dag, dat er onwaarheden verteld worden. Maar ook onwaarheden over Jezus en over de dood en de opstanding van Jezus. Als we kijken naar sommige wereldgodsdiensten, dan zijn er heel veel wereldgodsdiensten die best geloven in Jezus. Jezus als een profeet. Veel mensen geloven dat Jezus zelfs vandaag leeft, ook niet christenen. Moslims geloven dat Jezus niet gestorven is, maar dat hij leeft. Het is makkelijker om te accepteren dat Jezus vandaag leeft, dan dat hij de dood overwonnen heeft. Dat hij gestorven is en weer opgestaan is. En ik weet niet wie van jullie afgelopen donderdag de Passion gekeken hebben. Daar zag je het verhaal van Jezus uitgebeeld en gezongen. En er werden best wel heel veel Bijbelversen ook aangehaald. Met meer dan 2 miljoen kijkers op de televisie. Maar dan aan het eind, dan wordt de opstanding eigenlijk bijna ontkend. Het is zo van, ja, sommigen geloven dit verhaaltje, dit sprookje, maar de meesten die zullen dat wel niet geloven. Dat is het eind van de Passion. Dus ook vandaag zien we dat mensen willen best geloven dat hij of gestorven is, of niet gestorven is en nog leeft. Maar dat hij gestorven is, dat hij de strijd gestreden heeft, dat hij de schuld voor onze zonde op zich genomen heeft, dat offer gebracht heeft en weer opgestaan is, de dood overwonnen heeft. Die twee samen. Dat vinden mensen moeilijk. Dat wordt niet geloofd. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Dus die leerlingen, die zijn gehoorzaam. Ze gaan naar Galilea, naar een bepaalde berg. We weten niet precies welke berg dat is. Het zou best de berg Tabor kunnen zijn. Een berg waar ze eerder een ontmoeting hebben gehad met God. Dat noemen ze dan de verheerlijking op de berg. Een bekende plek. En sowieso in Matthäus gaat het steeds over de berg. We hebben de bergreden, dus Jezus gaat steeds de berg op. En uiteindelijk gaat hij ook, zien we ook de hemelvaart later vanaf een berg. Dat wordt dan in Handelingen beschreven. En die berg die ligt wel een eindje weg van waar Jezus opgestaan is, van Jeruzalem. Waarschijnlijk zo'n 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem, richting Galilea. Matthäus die geeft verder wel heel weinig details over de tijd dat Jezus nog op aarde was. Maar dit is wel een belangrijk iets. Vanaf het begin zien we dat Jezus de mensen op weg stuurt, de discipelen op weg stuurt. Ga naar Galilea. En eigenlijk zegt Jezus dan ook, ga naar de plek waar mijn volgelingen zijn, waar de mensen al zijn die in mij geloven. En vanaf daar zegt het voort, want dit is een boodschap die uitgedragen moet worden. En je zou denken dat er dan heel veel nog staat over die opstanding, maar dan eigenlijk gelijk komt daar een vers wat ja, heel beroemd en heel bekend is in Matthäus 7. Wacht even hoor. Dit is de verkeerde hand, dat is de verkeerde slide die daar staat. Er staat Matthäus 27 boven, dat moet 28 zijn. Dat staat er verkeerd. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen in vers 18. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij heeft net de dood overwonnen. Hij heeft alle macht. Hij is de koning der koningen. En het eerste wat hij dan zegt is, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Zeg het voort. Vertel mensen dit goede nieuws. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Er staat heel veel in hier. Het allereerst zegt Jezus, ik heb alle macht. Ik ben nu de koning der koningen. Gods koninkrijk wordt zichtbaar. Hemel en aarde. En jullie moeten op weg, zegt het voort. In het verleden werd wel eens gedacht dat het vers eigenlijk was vooral om ver weg te gaan. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen, alsof we ver weg moeten gaan. Maar eigenlijk staat er, ga op weg. En op weg gaande terwijl je wandelt, waar je ook bent, of dat nu in Nederland is, of in de Filipijnen, of in Zuid-Afrika, of in Colombia, waar we ook zijn, we gaan op weg waar we de naam van Jezus groot maken. Alle mensen vertellen dat Jezus opgestaan is, dat de dood overwonnen is, dat de zonde teniet gedaan is. Maak mensen tot leerlingen. Soms denken we wel eens, ja, we moeten mensen tot leiders maken of zo. Maar er staat hier, maak mensen tot discipelen, tot leerlingen. En de doop wordt ingesteld als een soort teken, als een start van leerlingschap. Dat we leerlingen moeten worden. En dan begint de strijd pas echt. Dus de opdracht is ook niet alleen om te evangeliseren, maar juist om het voor te zeggen en om leerlingen te maken. Ik heb misschien dat verhaal wel eens eerder verteld, het verschil tussen een evangelist en een leraar. En dat is wel een mooi voorbeeld eigenlijk, een mooie illustratie. Een evangelist is iemand die gaat erop uit en die ziet wilde beesten buiten lopen en die denkt van, die wilde beesten die wil ik vangen. En hij gaat heel dicht bij ze staan. En dan gaan die wilde beesten, die willen hem aanvallen. Die willen hem proberen om... En dan gaat hij rennen. En dan ziet hij een kerk. En hij loopt een kerkdeur binnen. En hij loopt aan de andere kant eruit. En doet allebei de deuren dicht. En daar zijn de wilde beesten in de kerk. En dan is het de opdracht van de leraar om daar iets mee te doen. Dus zo gaat dat ongeveer. En evangelist is ook wel een... We hebben verschillende bedieningen. Er zijn verschillende gaven die mensen ons geven. En een paar weken geleden sprak ik een broeder en die heeft echt de gave van de evangelisatie. Een messiaanse broeder uit Irak, een Arabische messiaanse broeder. Hij noemt onze zuster Ingrid, die er vanmorgen helaas niet is, ik hoop dat ze mee kan kijken. We bidden voor je Ingrid, we zijn hier allemaal bij elkaar, we missen je. Maar... Hij noemt zijn broeder, zijn zuster Ingrid, zijn geestelijke moeder. Die heeft haar heel veel, die heeft hem heel veel geholpen in zijn geestelijke groei. Maar die broeder Rami, die heeft er op zijn hart om te evangeliseren. Om mensen, om de naam van Jezus groot te maken. En eigenlijk is Pasen is toch een beetje de start van zeg het voort. En op 20 april komt deze broeder naar Amersfoort. En hij heeft een boot afgehuurd en hij gaat door de grachten van Amersfoort gewoon de naam van Jezus groot maken. En dat, hij heeft een kleine organisatie, hij doet dat in allerlei verschillende steden en dat heet Celebrate Jesus. En dus hij komt dan ook met een paar mensen en iedereen wordt uitgenodigd. Deze week ga ik wat uitnodigingen rondsturen. Je kan zo je opgeven om mee te varen, want er zijn niet zoveel plekken op de boot. Of gewoon ook te komen. We beginnen hier, 's middags varen, en 's avonds nodigen we mensen uit om ook hier in deze zaal te komen, om ook de evangelie te horen. En dan gaat Rami ook zijn getuigenis geven. Ook zijn getuigenis van zijn bijna doodervaring, waar hij de hemel gezien heeft. Dat zijn de evangelisten. Dus Rami die gaat de mensen hier binnenbrengen, en dan, dan moeten wij maar zorgen hoe we daar iets mee kunnen gaan doen met deze mensen die Jezus zoeken. Maar het gaat om leerlingen maken. Het gaat om navolgers maken. Het gaat om mensen die zeggen, niet alleen geloof ik het, maar ik ga het ook leven. En dan komt er nog een belofte die er achteraan staat. Ik ben met je, alle dagen. God is erbij. Hij laat ons niet alleen. Hij laat ons nooit in de steek. En we weten ook op welke manier dat gebeurd is. Dat is toen later de Heilige Geest uitgestort is. En God ook gezegd heeft van, ik laat jullie niet als wezen achter. Maar met Gods geest. En dat is ook, dat lezen we ook, dat vind ik altijd zo'n mooi vers in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Dus de Heilige Geest is ook gekomen om ons kracht te geven, om het voor te vertellen, om het door te vertellen, om te laten zien dat Jezus leeft. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Dus ook hier, dit is het uiteinde van de aarde, vanaf Jeruzalem gerekend zo'n beetje. Dus ook hier is het evangelie terechtgekomen. We hebben het gehoord. Er zijn mensen geweest die hebben dit serieus genomen. Die zijn erop uitgegaan om het door te vertellen. En daarom zitten we hier vanmorgen. Totdat hij komt. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Tot aan het einde is hij erbij. En daar mogen we klaar voor zijn. Jezus zei, mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. De focus van Jezus is niet zozeer op de opstanding, op de overwinning van de dood, maar op alle macht aan hem gegeven. Hij is de koning der koningen. Hij is de heerser van deze wereld. En het tweede is, zegt het voort. En dan de oproep om navolgeling en leerling te zijn. En dat kunnen we alleen als we gaan met Gods geest. Als we ons openstellen om de geest van God te laten werken in ons leven. En hem uit te nodigen in ons leven. Jezus leeft. Zegt het voort. En voor wie is dat? Is dat voor die 11 leerlingen die achtergebleven zijn? Of voor die groep met vrouwen? De bredere cirkel, alle volgelingen? Nee, het is veel breder. Ze moeten allereerst naar Galilea gaan, want daar zijn al heel veel volgelingen. En met hen moeten ze aan de gang. Wachtend op hemelvaart. Wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Vader, het is zo geweldig dat we met elkaar kunnen vieren en gedenken dat u gestorven bent, dat de zonde overwonnen is, dat de dood overwonnen is. En dat we hier met elkaar ook mogen zijn, omdat er mensen geweest zijn in het verleden die vanuit Jeruzalem tot aan Amersfoort gekomen zijn om het evangelie door te geven, om het voor te zeggen. En dat was uw hart, Heer. Want we zagen dat in uw woord eigenlijk, dat gelijk na die opstanding was het van, ga heen, ga op weg. En Vader, ik wil bidden dat u ons ook helpt om die weg met u te gaan, vervuld van uw geest, van uw kracht en van uw aanwezigheid, om mensen te vertellen dat Jezus leeft. En Vader, we willen u danken dat u ook vandaag nog alle macht heeft. Dat u de koning der koningen bent en de Heere der heren. En dat we daarvan mogen getuigen in deze wereld. Halleluja. Amen. Afgelopen, ja, jullie mogen naar voren komen, maar ik ga nog even wat vertellen. Maar dat is, wat het is. Afgelopen vrijdag, toen heb ik mensen kwijt wat uitgedaagd van, luister naar wat God te zeggen heeft. En jullie ook, degene die er waren, gezegd van, als er iets is wat op je hart is, als je een getuigenis hebt, wat je door wil geven, dan is er ook gelegenheid voor. En dat kan nu gelijk, dat kan tijdens of na het eerste lied, dat kan net voor de zegen, dat kan als je iets op je hart hebt, van laat het